Het is mooi om hier te zijn, hier in Roermond. Eerste keer in mijn leven dat ik hier preek. Ik ben 32 jaar geleden door de Heere God geroepen. Het was op de Pinksterconferentie in Vierhouten van Opwekking om de grote steden van Nederland te bereiken met het evangelie. Ik was toen al heel erg druk met evangelisatie in mijn woonplaats Amersfoort, woonden wij toen. En God riep mij om fulltime voor de Heer te gaan werken. Ik zag dat eigenlijk niet zo zitten. Dat was bij de prediking van Jona, daar wil ik het vanmorgen ook over hebben, over Jona. En dat was best heftig. Maar goed, ik heb mijn baan opgezegd toen en we zijn fulltime voor de Heer gaan leven. Eerst bij de stichting Akkerpe. En toen moesten we naar Noorden verhuizen, naar Friesland. Dan kwam ik in Drachten terecht. Lid van de Vrije Baptistengemeente Drachten geworden. We hadden een hele kleine gemeente toen. 59 leden hadden we daar toen. Inmiddels hebben ze de 3000. En daar is ook mijn visie veranderd op de gemeente. Van hoe bereik je nou Nederland met het evangelie? Hoe bereik je nou een stad met het evangelie? En ik heb geleerd, en dat heeft best een aantal jaren geduurd, geleerd dat het de kerk, de gemeente van Jezus Christus is, waardoor een gebied, een stad, wordt bereikt met het evangelie. En daar vanmorgen het thema ook kerk voor de stad. Het woordje kerk, meestal gebruiken we het woord gemeente, maar het woordje kerk komt uit het Latijn en betekent van de Heer. Jullie zijn van de Heer. Jullie zijn gekocht en betaald met het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En dus jullie zijn zijn eigendom. Maar jullie zijn kerk voor de stad. Misschien woon je wel niet eens in Roermond, maar dat maakt niet eens uit. Jullie zijn hier kerk voor de stad. En hoe bereiken jullie met deze club mensen nou de stad Roermond? Dat elke inwoner van Roermond de Heer Jezus leert kennen. Misschien denk je dat is onmogelijk. Nou, dat is het ergens natuurlijk ook. Ik bedoel, wij zijn gewoon veel te klein en veel te zwak en we kunnen het gewoon helemaal niet. Maar ik heb nou al een aantal keren mogen zien dat God dat werkelijk waar maakt. Weet je, aan de ene kant is daar die opdracht van de Heer Jezus Christus om alle volken tot zijn discipelen te maken. Om ervoor te zorgen dat zijn huis vol is. En aan de andere kant staan wij. En wie geloven we eigenlijk? In onszelf? Nou, dan lukt het nooit. Maar of geloven we in de Heer Jezus die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft alle macht in Roermond, Heer Jezus Christus. En het is zijn opdracht. Ik heb gisteren ook tegen de leiders hier in deze gemeente gezegd, ik heb geen idee hoe het moet hoor. Maar ik geloof er absoluut in dat het kan gebeuren. Als wij het willen, en God wil het ook, dan moet dat gewoon voor elkaar komen. De stad. Stad hebben we, als christenen vinden we de stad moeilijk. De stad is zondig, de hele samenvattingen als waar we van alle zonden vind je plaats in de stad. Drugsgebruik, alcoholgebruik, echtscheidingen, ellende, allemaal viezigheid, vindt allemaal plaats in de stad. En dan zit je dan midden in de stad, ben je dan kerk voor de stad. Hoe kan je nou invloed uitoefenen op de stad? Ik denk dat de meeste mensen in Roermond geen idee hebben dat wij hier vanmorgen zitten. Maar één heeft het wel door. En dat is de Heer Jezus Christus. Die gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En hij ziet ons. En hij is onze Heer. Wij zijn kerk, we zijn van de Heer voor deze stad. Maar ja, hoe gaat dat nou? Nou, ik zal je een tekst noemen uit Efeze staat dat, Efeze 2 vers 10. Er staat, zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. De geestelijke machten, daar hebben we mee te maken. Dat is de werkelijkheid. En hoe kunnen wij nou hier in een fysieke omgeving, in een zaaltje, gewoon helemaal in een lichaam, hoe kunnen we nou invloed uitoefenen in die hemelsferen, in die hemelse gewesten? Dat is heel simpel, door bidden. Gewoon gebed. Paulus die schrijft bijvoorbeeld in 1 Timotheus 2 vers 2, bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Bid voor de burgemeester van Roermond en voor alle machthebbers hier en alle diensten die hier gebeuren. Want de stad heeft een ontzettende grote invloed op een heel groot gebied. Hier zijn de ziekenhuizen, hier zijn de dienstverlenende instanties, hier zijn de winkels. Hier stuur je je kinderen naar de middelbare en de hogere opleidingen toe. De stad heeft een hele grote invloed op mensen. En wij mogen bidden. Bidden dat de Heere God genade geeft over de stad. Want God houdt van steden op een of andere manier. Omdat God van mensen houdt. En dan komen we er eigenlijk bij Jona. Jona, die door God geroepen werd om een stad te bereiken, Nineve. Een hele slechte, goddeloze, moorddadige stad. Want God heeft een probleem. En God heeft dat probleem nog steeds met mensen, met steden. En het probleem is dat Gods gerechtigheid tegenover Gods barmhartigheid staat. Gods gerechtigheid vereist gewoon dat elke zonde, elke criminaliteit, elke fout wordt afgestraft. Dat hij is een rechtvaardig God. En al die zonden hier van Roermond, daar moet God wat aan doen. En wie zal er dan kunnen bestaan voor een heilig en ontzagwekkend groot God? Geen mens. Aan de andere kant is daar Gods barmhartigheid. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar God wil dat iedereen tot erkentenis van de waarheid komt. God is met barmhartigheid bewogen over mensen. Hij heeft zijn zoon gegeven. En wij weten dat allemaal. Maar de stad weet het niet. En dus heeft God een probleem. Gods gerechtigheid vereist dat hij Roermond gaat straffen. Gods barmhartigheid is dat hij zich over Roermond wil ontfermen. En dus gaat God er wat aan doen. Jona. Jona wordt naar Nineve gestuurd. Jona 1 vers 2 staat, Nineve, die grote stad, het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schrijend. Het is verschrikkelijk wat daar in Nineve gebeurt. Martelen en moord en verkrachting en leugen en slavernij. Allemaal zaken waar Nineve, hoofdstad van Assyrië, bekend om stond. Het was een verschrikkelijke stad. Maar de inwoners die wisten dat gewoon niet, dat ze zo slecht bezig waren. Als je aan het eind van het boek Jona komt, in Jona 4 vers 11, dan zegt de Heere God, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren. 120.000 mensen en ze kennen het verschil niet tussen links en rechts. Ze weten niet waar ze mee bezig zijn. En zou ik daar geen verdriet van hebben? God huilt. Gods hart gaat naar de stad uit. Als hij naar uw mond kijkt, dan huilt zijn hart. Omdat de mensen niet eens weten waar ze mee bezig zijn. Ze begrijpen helemaal niets meer van God. Ze zijn losgekomen van God en zijn stervende. Want ze zijn losgekomen van de enige bron die het leven geeft. En dat is de Heere God. En zo wordt Jona naar Nineve gestuurd. Omdat Gods barmhartigheid dat vereist. En Jona wist het wel, dat God barmhartig was. In 4 vers 2 zegt hij, ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Oh ja, Jona wist het wel. Weet je, wij weten het eigenlijk ook wel. Als je tenminste een poosje christen bent, dan weet je dat de Heere God zo is. Trouw en geduldig en liefdevol en vol ontferming. Ja, weten we het eigenlijk wel. Of zit het hier, in ons hoofd? Als een stukje theologie, wat we als evangelische gewoon... Ja, dat is gewoon zo. Zo is de Heere God. En voor mezelf weet ik dat ook wel. Want ja, van mezelf, van nature, ben ik helemaal niet goed. Maar God is geduldig en trouw en liefdevol en barmhartig. En hij aanvaardt mij. Hij houdt van me. Maar houdt hij ook van de stad, van al die mensen die daar wonen? Kennen we die diepere laag van Gods barmhartigheid voor mensen? We weten het voor onszelf, we weten dat we uit genade gered zijn, maar God wil al die mensen hier in de stad ook redden. En daarom wordt Jona naar Nineve gestuurd. En Jona wist het wel, maar hij wist het eigenlijk ook weer niet. En ik denk ook dat wij het soms wel weten, we zullen dat meteen beamen, dat staat in de Bijbel en daar geloven we in. Maar dat God ook zo voor de stad is, voor al die mensen, al die akelige, vervelende mensen die drugsverslaafden en die junkies en die alcoholverslaafden en al die mensen die verkeerde dingen doen, dat God daar ook van houdt. En Nineve, dat was een ontzettend slechte stad. Het probleem stad. We hebben er een menselijke visie op en een goddelijke visie. En hoe wij naar de stad kijken is meestal negatief. Dat komt ook omdat de stad eigenlijk ook heel negatief begonnen is. De allereerste stad werd gebouwd door Kain. Kain staat in Genesis 4:17. Er staat, Kain had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch naar zijn zoon. Waarom was Kaïn een stad aan het bouwen? Omdat hij bang was. Hij had iemand vermoord en God had hem wel de belofte gegeven van ik zal je beschermen. Maar hij dacht, nou, ik zal mezelf ook maar wat beschermen. Weet je, ik haal mensen om me heen die betrokken zijn op mij. Mijn vrouw, mijn kinderen. Hij kreeg een zoon, Henoch. Hij bouwt een stad, een muur eromheen. En hij is veilig. Een stad uit angst. Dat was een direct gevolg van de opstand die we hebben tegenover God. Een heleboel mensen zoeken vandaag bescherming in de stad. Gewoon in de massa. Want daar gebeurt het en daar kan ik me veilig voelen. En in de hele wereld zien we een grote trek naar de stad toe. Maar God heeft ook een visie op de stad. De allerlaatste stad in de Bijbel is het Nieuwe Jeruzalem, wat van God neerdaalt uit de hemel. En dat is gemeenschap met God. Je kan gemeenschap zoeken omdat je bang bent, omdat je veiligheid zoekt. Maar uiteindelijk gaat het om de stad, het Nieuwe Jeruzalem. De gemeenschap met God, met open poorten. Je mag er zo naar binnen lopen. Maar goed, we zitten er tussen die twee steden in. Die stad Henoch, die Kaïn gebouwd had, en het Nieuwe Jeruzalem. Hoe moeten wij dat doen? Want wij wonen ook in een stad. En de profeet Jeremia, die zegt tegen het volk wat een ballingschap is. En eigenlijk zijn we ook in een soort ballingschap, want we zijn bestemd voor de hemel. En we zijn er nog steeds niet. We zitten hier op de aarde. En we zijn op weg naar die hemel, naar dat hemelse Jeruzalem. En dan zegt de profeet Jeremia 29 vers 7, bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Zet je in voor uw mond, beste mensen. Want in haar bloei is ook onze bloei gelegen, van de gemeente. We moeten naar de stad kijken met de ogen van God en ons inzetten voor de stad. We moeten bidden voor de stad. En zeggen, Roermond gaan we bereiken met het evangelie. Maar hoe moeten we dat doen? Nou, we zetten ons in voor de stad. We gaan de stad dienen. Want in haar bloei is ook de bloei van de gemeente gelegen. En een voorbeeld daarvan is het Jeruzalem op die Pinksterdag. Handelingen 2. Waarin staat dat ze deelden alles. Ze hadden alles gemeenschappelijk en ze deelden uit aan iedereen die daar behoefte aan had. Er staat niet dat ze het aan de gemeenteleden gaven. Ze gaven het aan iedereen die daar behoefte aan had. Ze hadden daar een voedselbank en een kledingbeurs en weet ik wat ze allemaal daar hadden in Jeruzalem. En ze stonden dan ook in de gunst bij heel het volk. Dat is gemeente zijn. In de gunst staan bij alle mensen hier in Roermond en de omgeving. En dat doe je door goed te doen. Dus we noemen dat diaconaat. Hè? We moeten diaconaal bezig zijn. Nou, dat klinkt een beetje heftig en deftig. Maar het gaat er gewoon om dat je gewoon er bent voor de mensen. En dan zullen mensen zeggen van, hé, die christengemeente hier, dat zijn toch wel bijzondere mensen. Zo word je zichtbaar. Wees goed voor de stad, want in haar bloei zal ook onze bloei liggen. En de stad heeft een hele grote invloed op de omgeving. De stad is de trendsetter voor de omgeving. Het is de overheersende sociale en geestelijke kracht in de wereld geworden. En meer dan 60% van alle mensen in deze wereld woont in steden. Toen Israël vanuit de woestijn het beloofde land introk, wat moesten ze toen doen? De steden veroveren. En ze stuurden 12 verspieders het land in en die kwamen terug van, 10 kwamen er terug, die zeiden dat nou, de steden, het zijn hele grote, versterkte steden en er wonen ook reuzen in en ze zijn niet in te nemen. En er waren maar 2 verspieders die zeiden van, ja, maar we hebben de Heere God. En als u naar uw mond kijkt, welke verspieder bent u dan? Zegt u van, nou, dat is toch onmogelijk om met zo'n klein clubje mensen Roermond in te nemen? En dan moet ik zeggen, u hebt gelijk, dat is onmogelijk. Maar je kan ook als die 2 andere verspieders zeggen, ja, maar wij hebben de Heere God, wij hebben de Heere Jezus, die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ga me dan niet vragen van hoe je dat moet doen? Dat weet ik ook niet. Je moet gewoon geloven in de Heere Jezus. Dat is het enige wat je moet doen en zeggen van, Heer, ik wil dat gewoon doen. Als u zegt, ga, dan ga ik. En God zei dat tegen Jona, ga. Want wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de stad. Als de Heer Jezus naar Roermond kijkt, kijkt hij naar jullie. Wij zijn het zoutend zout. Nou, zout dat weert het bederf. Er zal hier genoeg bederf zijn in deze stad Roermond. Ik ken de hele stad niet hoor, maar neem toch aan dat het, net zoals alle steden in Nederland is, dat er een hoop ellende is. En wij kunnen de stad smakelijk maken, want zout maakt smakelijk. De stad, collectief van al haar inwoners. En jullie horen bij de stad. Ook al woon je ergens in dat dorp, ergens hier op Brabant. Ik bedoel, je bent hier gemeente van Jezus Christus. Sodom, er werd verwoest, omdat er geen 10 rechtvaardigen te vinden waren. Nou, we zijn hier met 100. Er zijn hier genoeg rechtvaardigen om de stad te redden. Dus er is een heleboel geestelijke strijd rondom de stad. In 2 Korinthe 2:11 zegt Paulus, we moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen we maar al te goed. Want er is een tegenstander, dat is de Satan, en die wil niet dat wij de stad bereiken. Weet je, jullie zijn voor hem al verloren. Jullie gaan allemaal naar de hemel. Als je in de Heer Jezus Christus gelooft, dan is het allemaal voor elkaar. Er is geen veroordeling voor mensen die in Christus Jezus zijn. Al je zonden zijn vergeven van het verleden en van de toekomst. Dus dat zit allemaal wel goed. Maar nou, dan wil de Heer Jezus dat jij die stad ingaat. En de Satan wil dat niet, want die vindt deze club al groot genoeg. En dan moeten er straks geen honderden en geen duizenden mensen tot bekering gaan komen. Dat kan toch niet? Dus hij probeert je tegen te houden. En Satan zijn plannen zijn ons niet onbekend. Snapt u wat Satan zijn plannen zijn? Hij probeert je te ontmoedigen. De eerste plaats zal hij duidelijk maken van wat die Wim Stoorvogel hier vanmorgen vertelt, dat kan toch niet. Dat is belachelijk. En dat is het ook. Het is maar één ding waar je je vast kan houden, dat is aan de opdracht van de Heer Jezus Christus en dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat is het enige wat je kan doen. En als je die stap, die barrière hebt genomen, die stap van ongeloof, zeg oké, Heer, ik geloof het, ik kom op de volgende stap. Volgende barrière. Aanval op de eenheid. We zijn Nederlanders, hè? Ik neem dat Limburgers en Brabanders ook Nederlanders zijn. En dat ze net zo hard mopperen als elke Nederlander, ook in Groningen. Dat is een van onze volkszonden, denk ik, mopperen. Ik deed trouwens ook het volk Israël, was ook de volkszonde van Israël. He, ze murmureerden. Jezus zegt op een gegeven moment, mopper niet. En dat verstoort de eenheid. Kijk, als je kritisch bent, dan moet je zo kritisch zijn dat je ook meteen dat plan hebt om het goede te doen. Kijk, je kan kritisch zijn op de stad en dan moet je zeggen, wat een slechte stad. Moet je denken, weet je, ik ga er wat aan doen. Ik ga voedselbank oprichten, weet ik veel wat je moet gaan doen. Of ga een gebedsbediening beginnen in de stad. Wees positief. En dat veroorzaakt eenheid. En kritisch, negatief, dat maakt dingen kapot. Een aanval op je welbevinden. Weet je, als je ziek wordt, dan denk je, laat die stad maar even zitten. Als je ontslagen wordt, dan denk je, die stad, dat is maar zorg op dit moment niet. Weet je, dat zijn ook de plannen van Satan, om ons gewoon te ontmoedigen, om ons stil te leggen. En elke keer moet je zeggen, oké, ik laat me niet op mijn kop zitten door die duvel, ik doe gewoon een stap in het geloof, ik ga ervoor. En dan heb ik maar geen geld en maar geen tijd en geen mogelijkheden en dan heb ik maar een ziek lichaam, maar ik doe het wel. Want daar ligt ook jouw welbevinden in, jouw zegen. Om God te volgen. Jona. Dan gaan we terug naar Jona. Want Jona krijgt problemen. En Jona, dat ben ik en dat ben jij, dat bent u. Jona was een hele succesvolle profeet. Hij had een bediening van de Heer gekregen in Israël. En hij had op een gegeven moment een profetie uitgesproken en die kwam ook nog uit. We lezen dat in 2 Koningen 14, vers 25. Hij was profeet onder koning Jerobeam II. Dat was een koning die, dat was zoals het veel in Israël gebeurde, de Heere God diende, Yahweh diende en aan de andere kant ook nog de afgoden diende. Dat was altijd dat mengvolk, dat menggodsdiensten hadden ze daar. Dus hij deed niet wat recht was in de ogen des Heeren, zo staat het dan in de Bijbel. Er staat, Jerobeam herstelde de grens van Israël van Lebo Hamat tot aan de Zuidzee, zoals de Heer, de God van Israël, had voorzegd bij monden van zijn profeet Jona, de zoon van Amittai, uit Gat Hashiver. Bij monden van de profeet Jona. In een goddeloze koning geeft God barmhartigheid aan zijn volk Israël, aan het 10-stammenrijk. Want een paar versen verder staat, de Heer had namelijk gezien hoe bitter de Israëlieten van hoog tot laag te lijden hadden, en dat er niemand was die hun te hulp kwam. En omdat hij had besloten om de herinnering aan Israël op aarde niet uit te wissen, liet hij hen door Jerobeam, de zoon van Joas, bevrijden. En dat was de profeet Jona die dat profeteerde. En dus hij was eigenlijk een beetje de man daar in Israël. Hij had een profetie uitgesproken en Jerobeam had op grond van die profetie gehandeld en hij had een heel groot stuk land weer terugheroverd. En terwijl hij de Heer niet eens helemaal oprecht diende. Maar Gods barmhartigheid is zo ontzettend groot. God bedekt zoveel zonden. God wil zoveel zegen geven aan ons mensen. En ook goddeloze mensen maken zegeningen van God mee. Waarom? Omdat ze iets van Gods barmhartigheid zullen proeven. En dan ziet God Nineveh. Die hele goddeloze, moorddadige stad. En ik denk van, wie moet ik daar naartoe sturen? Ja, Jona natuurlijk, want die heeft het al een keer meegemaakt. Die heeft al midden in een goddeloze omgeving heeft hij de profetie van de Heer mogen verkondigen en het is uitgekomen. Dus Jona zal het wel zien zitten. God zegt dan ook in Jona 1 vers 2 en 3, maak je gereed en ga naar Nineveh, de grote stad, om haar aan te klagen. Nineveh, die hoofdstad van Assyrië, gebouwd door Nimrod. Nimrod komt in het begin van de Bijbel voor, in Genesis 10. Nimrod was een geweldig jager voor het aangezicht van God. Het was de eerste militair. Het was de eerste man die een leger begon. Dus voor die tijd vochten de mannen ook wel bij elkaar en zo met al die speren en toestanden. Maar toen begon hij een leger te vormen. En daardoor was hij een groot machthebber voor het aangezicht van God, staat in de Bijbel. En hij, Nimrod, stichtte Nineveh. Die stad bestond al meer dan 2000 jaar. Het was een militaire stad. Het was een stad waar de ene naar de andere verovering vanuit werd gebeurd. En dat was ook een bedreiging voor het volk van God. En Jona wordt naar Nineveh gestuurd. Naum die zegt dit over Nineveh. Wee de bloedstad, een en al leugen, vol oorlogsbuit. Het roven houdt niet op. En God zegt tegen Jona, dit is zo'n slechte stad, ga er naartoe om haar aan te klagen. En Jona denkt, ja, Heere God, u bent een rechtvaardig God. Het is fantastisch dat u die stad om gaat keren. Dan zijn we eindelijk van die ellende af, van die Nineviten, die Assyriërs. En als ik haar ga aanklagen en ik weet dat u een barmhartig God bent, heb je nog kans dat ze zich bekeren ook. Ik zie dat helemaal niet zitten. Om al die ellendige mensen, al die moordenaars en al die roofzuchtige mensen, dat waren verschrikkelijk. Als je dat leest wat ze allemaal deden, die Assyriërs. Het was verschrikkelijk. Hoe ze martelden, hoe ze een gevangene martelden voordat ze hen doden. 50 jaar na Jona komt Assyrië Israël binnen, verovert heel Israël. En brengt het in ballingschap. Joda had wel gelijk hoor. Het was een verschrikkelijk volk, die Assyriërs. En Nineveh. Joda had zich dan ook alle reden om zich over de ondergang van Nineveh te verheugen. 50 jaar later komt de Sanherib van Assyrië komt voor Jeruzalem te staan. Groot leger. Hiskia de koning sluit de poorten. En die Sanherib die gaat naar de muren van Jeruzalem en begint daar in het Hebreeuws tegen de bevolking te praten. Hij zegt, geef je nou maar over. Want denken jullie nou werkelijk dat de Heere, dat Yahweh jullie kan redden? Denk je, dat dachten de andere volken met hun goden ook. Maar is er één God van de andere volken die hen gered heeft uit mijn handen? Denk je nou werkelijk dat de Heere God jullie kan redden? Jullie kennen het misschien het verhaal, de geschiedenis. De profeet Jesaja die zegt van, zie je die schreeuwletterlijk? Morgen zijn het allemaal lijken. En in die nacht komt de engel des Heeren, dat is een staande uitdrukking in het Oude Testament voor de Heer Jezus. En die doodt al die Assyriërs. Weet je, de stad kan roepen, de machthebbers in deze wereld kunnen roepen van, wie denken jullie nou eigenlijk wat je zijn? Denk je nou werkelijk dat de Heere God jullie gaat redden, dat de Heere Jezus je kan redden? Ja, dat geloven we, ja. Assyrië, grote macht in die tijd. Het is te veroveren. Eén persoon. De engel des Heeren. En hij is met ons. Laatste vers van Matteüs. Zie, ik ben met jullie. Ik ben met jullie, zegt Jezus. Al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Ik hoor het mezelf zeggen. Geloof ik het zelf? Ik wil het gewoon geloven. Weet je, en dat betekent soms dat je stappen moet gaan doen. Wat 32 jaar geleden dat ik mijn baan moest opzeggen. Iedereen zei, van, dat doe je toch niet met een jong gezin? We hadden toen net een babytje nog. Ja, als God je roept, dan ga je. Maar Jona ging niet. Want je bent profeet en dat betekent dat je een verkondiger van het woord van God bent. En dan ga je toch niet naar Nineveh, naar die grote, verschrikkelijke, ellendige stad, om nog te proberen dat te bekeren. Weet je, ze hebben ook profeten in andere plaatsen nodig. Hier aan de overkant van de zee in Spanje, in het plaatsje Tarsus, in een Joodse kolonie, daar hebben ze absoluut een profeet nodig. En zo redeneert Jona. Hij zegt ja, maar. En dat betekent nee, hè? Ja, maar. Ja, maar betekent nee. Dus zeg nooit meer ja, maar. Zeg dan maar meteen nee. En Jona gaat naar Tarsus. Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsus, weg van de Heer. Hij had een excuus. Ik heb net een beroep gehad in Heere God in Tarsus. Daar hebben ze ook een profeet nodig. En hij gaat. Maar je kunt God nooit ontlopen. Als de Heere God je roept, dan kan je God niet ontlopen. Hij gaat scheep en er komt een storm. Die storm wordt verschrikkelijk. De zeelui die gooien de hele spullen, alle lading gooien ze overboord. Alle geld gooien ze overboord. Want ze willen proberen behouden te zijn. Lukt niet. Dan gaan ze bidden. Ieder tot zijn eigen God. Behalve Jona, die slaapt. En dan maken ze hem wakker en dan werpen ze het lot. En dan blijkt dat Jona de oorzaak is. En dan zeggen ze van, wie ben je nou eigenlijk? En hoe komt dat dit? En dan zegt Jona in vers 9 en 10 van hoofdstuk 1. Ik ben een Hebreeër en ik vereer de Heer, Yahweh, de God van de hemel, de God van de zee en het land gemaakt heeft. En de mannen werden doodsbang toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer. En ze zeiden tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? Weet je, dat hoor je ook wel eens van niet-christenen. Van, jij bent toch een christen? Hoe heb je dat kunnen doen? Hoe heb je dat kunnen doen, Jona? Maar goed, Jona in de problemen, de zeelieden zijn ook in de problemen. Want als de christenen tegen Gods wil ingaan, dan komt er storm in de wereld. Dus als gelovigen hebben we ook een hele grote verantwoordelijkheid om Gods wil te doen, om gehoorzaam te zijn. Jona zegt dat dan ook, hè? In vers 12, want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Hoeveel ellende veroorzaken wij niet in de wereld als christenen, omdat we niks doen. Omdat we niet bidden voor de stad. Omdat we heibel onder elkaar maken. En scheuringen maken in allerlei kerken en gemeentes. Want het is in Nederland, ik vind het verschrikkelijk wat er af en toe gebeurt. Ook in onze eigen clubs. En het is niet goed. En er komt storm in deze wereld. En het mooie is dat God met een kromme stok een rechte slag slaat. Want problemen leiden tot geloof. De schepelingen beginnen ieder tot zijn eigen God om hulp te roepen. En op een gegeven moment gaan ze tot Yahweh roepen, tot de Heer. De God van die man die lag te slapen daar in het ruim. Want Jona heeft gezegd van, weet je hoe je de storm kan laten bedaren? Dan moet je mij overboord gooien. En dan roepen ze tot de Heer, die schepelingen, ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer. Al wat u wilt, dat doet u. Ze pakken hem op en gooien hem overboord. En dan gebeurt er wat bijzonders. Die hele loeiende, zware orkaan, opeens is het over. De golven die deinen nog wat na, maar het worden steeds minder. En die mannen vallen op hun knieën. En aanbidden God. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. Dat is God. Maar goed, het volgende probleem konden zich meteen aan. Er komt een vis in de problemen. 2 vers 1, de Heer liet Jona opslokken door een grote vis. En 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. En die vis had het niet best. Hij had een stukje indigestie. Ik bedoel, had pijn in zijn buik had hij. Ik bedoel, een rechtvaardige opslokken, dat kan gewoon niet. Daar krijg je echt pijn in je buik van. De Heer Jezus noemt dit het teken van Jona. In Matthäus 12 staat dat. Zegt Jezus, dit is een verdorven en trouweloze generatie. En dat waren vrome Joden. Dat waren schriftgeleerden. Dat waren de theologen. Dat waren mensen die de Bijbel van kaf tot kaf geloofden. En Jezus noemt het een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, ze willen wonderen zien, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. De vis in de problemen, maar eigenlijk is het dodenrijk in de problemen. Het dodenrijk wat macht heeft over ons door de zonde. En dan komt de rechtvaardige. Weet je wat er gebeurde toen de Heer Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha? Hij was een mens, hij gaf de geest. En hij ging naar het dodenrijk. Zoals elk mens naar het dodenrijk gaat voor de Heer Jezus Christus. En de macht van de dood in het dodenrijk is gelegen in de zonde. En hier komt een rechtvaardige in het dodenrijk. En de overwinning van Satan, ik denk dat ze daar een geweldig feest in dat dodenrijk hebben gevierd. Nou hebben we hem. En ze hadden hem niet. Want Jezus was rechtvaardig. Hij was gestorven voor. Hij had alle zonden van de wereld op zich genomen, maar hij was gestorven voor al die zonden van de wereld. En hij was gerechtvaardigd. Dus hij eist van de dood en de dodenrijk de sleutels. En hij neemt de mensen die krijgsgevangen waren. De mensen, de gelovigen van het Oude Testament, die dan wel in Abraham's schoot zaten. Die zaten wel in een aparte afdeling, om zo maar te zeggen, van de Hades, van de hel. Die nam die mee. Staat in Efeze 4, vers 8. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee. En in Openbaringen 1, 18 staat, ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Weet je, broers en zussen? Als wij sterven, zullen we de dood niet zien. U gaat niet meer naar het dodenrijk. En al onze geliefde heiligen die overleden zijn, die zijn niet in het dodenrijk, maar die zijn bij Jezus. Zoals Jezus zegt tegen de moordenaar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Waar het paradijs is, dat weet ik niet, maar het is wel goed. Het is een prima plek om te zijn. Dus al onze geliefde overleden mensen, die hebben het goed. En als wij straks overlijden, als de Heer Jezus niet eerder terugkomt, dan gaan we naar het paradijs, naar Jezus. Want hij heeft de sleutels van de dood en de dodenrijk. Maar al die roermonders, hoe heet dat hier, zeg ik het goed zo? Als zij sterven, wat gebeurt er dan met hen? Dan gaan ze wel naar die Hades, naar dat dodenrijk. Maar dat is toch verschrikkelijk, dat wil de Heere God ook helemaal niet. Daarom stuurt hij Jona's naar Nineveh. Jona bekeert zich in het rijk van de dood. De problemen worden omgebogen. In Jona 2 vers 3 staat, in mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. Want of je nou naar de hemel gaat of naar het dodenrijk of naar de verste uithoeken van deze wereld, God is er. Je kan God niet ontvluchten. En als hij in die buik van die vis zit en hij roept tot God, hij zegt in het dodenrijk roep ik tot u, Heer, dan hoort God hem. En in vers 10 zegt hij dan ook, maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen, mijn gelofte los ik in. He. Eindelijk wordt hij gehoorzaam, mijn gelofte los ik in, het is de Heer die redt. Oké, Heer, ik ga wel naar Nineveh. God heeft zijn doel bereikt door ons in de dood te brengen. in de problemen. Weet je, als christenen maken we allemaal dips mee. Moeilijke tijden. Er staat in Jacobus dat je verheugd moet zijn als je in veel beproevingen komt. Als je veel moeilijkheden meemaakt, want dan wordt je geloof volmaakt. Ik weet niet hoeveel jij beproevingen hebt meegemaakt in je leven, maar ik heb er al een behoorlijk aantal meegemaakt. En ik vind er helemaal niks aan. En dat lees ik in de Bijbel, houdt dat voor enkel vreugde. En langzamerhand begin ik er iets van te begrijpen. Want elke keer als ik weer door zo'n dip ben gegaan, geeft God me meer zegen. Ja, op dit moment zit ik in zo'n dip. Ik stop als voorganger in Groningen. En ik weet niet precies wat de Heere God met me van plan is. En ik heb dat nou al een paar keer meegemaakt, dus dan mag je denken, nou, dan mag je toch wel eens wat meer geloof gaan kennen. Maar het went eigenlijk nooit. Iemand zei eens een keer, geloven went nooit. Dus als je op dit moment in de dip zit, want je zit altijd in een probleemgebied op een gegeven moment. Ja, er komt er ook wel weer uit hoor. Er is ook veel zegen en er is ook veel goedheid van God. Dus daar mag je ook van genieten. Maar er komt ook weer een tijd dat het weer wat moeilijker gaat. Houd vol. Je komt eruit. Jezus is erbij. En zo worden de problemen omgebogen. En God gaat een nieuwe fase met je in. Met Jona gaat hij een nieuwe fase in. En de stad komt uit de problemen, maar daar ging het God uiteindelijk om. God geeft een tweede kans. Eventjes over mijn persoonlijke roeping. Ik weet nog dat ik in die tent zat in de opwekking. In Vierhouten was dat toen. En Floyd McClung sprak over deze tekst. En hij zei, er zitten hier mensen in de zaal, die zijn aan het vluchten. Die zijn naar Tarsus onderweg. En ik was zo'n persoon. Ik had het helemaal gehad met de evangelisatiewerk in Amersfoort, want ik werd constant door iedereen tegengewerkt. Ik denk, weet je wat we gaan? Ik zei tegen mevrouw Kobi, we gaan. Ik zag een mooie advertentie in Zeerweberg. Het leek wel een mooie, lekker rustige plaats. Word ik directeur gemeentewerk, maar ik ben bouwkundige. En huisje, boompje, beestje. En ik zoek nog een bijbelkringetje en ik wacht de komst van de Heer Jezus af. Zo ongeveer had ik mijn leven bedacht. En God riep mij, en Floyd McClung, ik weet nog dat hij zegt van, en God geeft je opnieuw een kans. Jona 3 vers 1 tot 2. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Opnieuw. Weet je, God is zo goed hè. Hij geeft je altijd weer, je kan stomme fouten maken in je leven. En dan komt er weer de Heere God naar je toe en dan opnieuw zegt hij, kom joh. Kom op, ik heb een opdracht voor je. Weet je, we zullen niet allemaal in de buik van de grote vis komen. Maar je kan het wel eens een keer heel moeilijk krijgen. En men roept dan God aan en zegt, Heere God, ik wil doen wat u wil. Dan spuugt die visje wel uit. Jona krijgt opnieuw een kans. Maak je geweten, ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En hij gaat schoorvoetend Nineveh in. Drie dagreizen groot en hij ging er één dagreis in, dus heeft maar een derde van de stad gehad. En hij gelooft er helemaal niks van dat zijn woorden uitwerking hebben, want na één dag heeft hij het wel bekeken. En hij denkt, weet je wat ik ga doen? Ik ga tegenover de stad zitten, ik wil dat vuurwerk wel eens gaan zien wat de Heere God nou gaat doen. Ik wil wel eens kijken hoe hij die stad omkeert. Dus hij gaat daar op een bergje zitten tegenover Nineveh en zit te kijken van wat er gaat gebeuren. En hij mist de bekering van Nineveh. Maar goed, dan ging het God ook niet om dat Jona het zou zien. God wilde dat Nineveh zich bekeerde. Want het ongelofelijke gebeurt. Er staat in vers 5 van hoofdstuk 3. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vaste uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. Zelfs de koning. En in vers 10 staat dan. Toen God zag dat ze inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij had gedreigd hun aan te doen. En hij deed het niet. Dat is God. Hij komt terug. Want hij is een barmhartig God en een genade God. En hij wil niet dat mensen verloren gaan. En hij houdt van mensen. En hij huilt om mensen die hem niet kennen. Die niet het verschil weten tussen de linker en de rechterhand. Dat is de les van Jona. Ik weet wel dat Floyd McClung toen zei van, er zijn die mensen in de zaal die moeten zich opnieuw bekeren. Mensen die zich, en ik was er een van. En misschien ben jij er ook wel een van. Bent u er eentje van? Bent u aan het vluchten? Zoekt u uw eigen welbevinden? Maar God laat dat nooit los hoor. God heeft een plan met je leven. En God gaat dat uitvoeren. Deze bekering is een getuigenis voor ons van Nineveh. Jezus zegt tegen de vrome Joden die de wonderen wilden zien, hij zegt in Matthäus 12, vers 41, op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen, want ze hebben zich bekeerd naar de prediking van Jona. En hier ziet u iemand die meer is dan Jona. Hier zie je Jezus. En zijn prediking is, zijn evangelie is, bekeer je. En geloof het evangelie, dan word je gered. Dan mag je bij dat geweldige grote gezin van God horen. Dat is de boodschap nog steeds. En hou het niet voor onmogelijk dat de Roermond zich kan bekeren. Het gebeurt meer in deze wereld, ook vandaag de dag nog. In Nederland wel niet zo erg veel. Hoe dacht hebben dan in 30 jaar zijn ze gegroeid van 60 naar 3000 en wij zijn van 100 naar 1000 leden gegroeid. En er zijn nog een aantal grotere gemeentes in Nederland. Maar voor mij zijn dat altijd nog maar druppels op een gloeiende plaat. Want we hebben met kinderen erbij hebben we 1500 mensen in Groningen op een stad van 190.000. Het is nog ineens 1%. Dat is het dus ook niet. Ik geloof dat het veel en veel groter moet. Om de stad te bereiken. En Nineveh komt tot bekering. Gewoon omdat er iemand schoorvoetend, met vol ongeloof, roept. Mensen, bekeer je, want God gaat deze stad over 40 dagen omkeren. Als wij Roermond in gaan zeggen, beste mensen, de Heer Jezus komt gauw terug en dan komt er een grote verdrukking. Bekeer je, want dan kan je eruit komen. Want dat gaat gebeuren. Ik weet niet wat u erover denkt, maar ik geloof dat de Heer Jezus heel erg gauw terugkomt. Maar ik weet ook, dat zegt Petrus, van hij wacht nog. Omdat hij wil dat iedereen tot geloof komt. Dat iedereen tot erkentenis van die waarheid komt. Hoe zullen ze het horen? Hier die Roermonders en al die mensen in jullie dorpen. Als er geen prediker is. Als er geen profeet is. Want een profeet is gewoon een prediker van het woord van God. De laatste les is voor Jona. Dus voor ons, voor mij, voor jou, voor iedereen die hier zit. Want wij zoeken welbevinden. Jona zit daar op zijn bergje te kijken hoe de Heere God de stad om gaat keren. En het gebeurt niet. En hij wordt kwaad. Jona wordt kwaad op God. In 4 vers 1 staat, dit werkte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hoe kan God al die zondaars, al die verschrikkelijke mensen, die moordenaars, die mensen in slavernij brengen, hoe kan hij ze sparen? En hij zegt tegen de Heere God, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? En daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. En de Heer antwoordt hem, 4 vers 4, is het terecht dat je zo kwaad bent? Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent? Jij leeft toch ook van genade? Wat moet ik met jou? Het is ons gelijk tegenover Gods gelijk. En Jona zit daar lekker op zijn bergje. En God zegent hem ook nog op dat bergje. Er komt een wonderboom. Hij zit lekker in de schaduw, sapje bij de hand. Te kijken naar dat vuurwerk wat God zometeen gaat geven. En dat gebeurt niet. En hij wordt steeds bozer. Het is een beetje ons hart, hè. Wij willen wel bevinden, maar we vinden al die verschrikkelijke mensen. Daar moet God maar straffend in optreden. Als we Gods hart leren kennen. De laatste vraag is aan Jona en is dus ook aan mij en aan jou. Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, als jij al verdriet hebt omdat jou het niet zo lekker gaat, omdat je niet voldoende geld hebt of dat je ziek bent of wat dan ook, zou ik dan geen verdriet hebben, zegt de Heere God, om Nineveh, die grote stad? God houdt van mensen. Absoluut houdt hij van jou. Hij houdt van jou. Maar hij houdt net zoveel van al die mensen hier in de stad. En al die mensen waar jij woont in het dorp. Even een samenvatting. De lessen uit Jona. Kerk voor de stad zijn. God heeft verdriet over de mensen in de stad. Vergeet dat nooit. Weet je, ik heb mezelf aangeleerd als ik in Groningen door de binnenstad loop. Dan kijk ik naar de mensen en denk, God houdt van deze mensen. Hoeveel zouden er wedergeboren zijn? Gewoon, ik zeg niks tegen mensen, maar ik bid soms in stilte voor mezelf. Ga zomaar in de stad lopen als je gaat winkelen. Mooi, leuk om te gaan winkelen, maar doe het ook maar een beetje biddend. Wij zijn kerk voor de stad. Jullie zijn kerk voor de stad. En vlucht nooit weg voor Gods roeping. Anders komt er een grote vis. Dus God geeft je ook een tweede kans als je je eigen welbevinden hebt gezocht. Want het gaat helemaal niet om jou. Want jij bent al gered. Het gaat God om die mensen hier in de stad. En geef alles in de dood van Jezus. We hebben net de avondmaal gevierd. We hebben de dood van Jezus gevierd. Omdat wij zouden leven. En je zult leven. Wie moet God zenden? Wie zal voor hem gaan? Zegt hij tegen Jesaja. En durf jij te zeggen, Heer, hier ben ik, zend mij. Zou je dat durven? Te zeggen, Heer, zend mij. Er wordt niet gevraagd of je weet hoe dat moet, hoor. De vraag is of je het wil. Even over nadenken, of je dat wil. Maar even stil zijn. Als jij, of als u dat wil. Je geeft het ook te kennen aan God. Dan weet ik niet wat er precies gaat gebeuren. Maar het kan je leven veranderen. Dus je moet goed weten als je dat tegen de Heere God wil zeggen. Maar als mensen hier zijn die zeggen, ja, het is ook een boodschap voor mij. God heeft tot mijn hart gesproken. En ik wil. Wil je dan nu gaan staan? Ik wil graag voor jullie bidden. Heer Jezus, je ziet die broers en zussen hier van me voor u staan hier. En ik weet niet precies wat u nou gaat doen, maar we geven het aan u. We geven ons leven aan u, Heer Jezus. We willen u dienen, we willen u volgen, we willen gehoorzaam zijn. Heer, en u kunt... Je kunt grote groepen gebruiken, maar je kan net zo goed een enkeling gebruiken. Jona was maar alleen. Heer, we willen als Jona zijn. Gebruik mij, zend mij. Ik wil voor deze broers en zussen bidden dat uw genade machtig over hen is. En uw kracht, Heer, groot over hen is. Ik wil hen zo zegenen in uw machtige naam, Heer Jezus. Wees gezegend in de naam van Jezus. Amen. Gaat u zitten. Geef ik over aan.